Hallo, welkom bij deze serie waarin Museum Jan Kühne het mes zet in allerlei thema's die te maken hebben met onze tentoonstellingen. Een boeiend kijkje achter de schermen, met prominente gasten en steeds weer een ongewisse en inspirerende afloop. Luister, geniet en ontdek en hopelijk tot ziens in het mooiste museum van Os.
Welkom bij de podcast van Museum Jan Kühne, waarin we in gesprek gaan over thema's uit onze tentoonstellingen. Vandaag zetten we het mes in de brieven van Willem Witse. En vandaag is de gast Linda Modderkolk, zelfstandig kunsthistoricus en een van de samenstellers van het boek Willem Witse, een kunstenaarsportret in brieven. Ook aan tafel Wouter Bos, onze geluidstechnicus en inmiddels ook wel huisvriend. En ik ben Merel van den Nieuwenhof, conservator van Museum Jan Kühne. De aanleiding voor deze aflevering is de tentoonstelling Willem Witse, Stille Kracht, die nu te zien is in het Museum Jan Kühne. En in deze tentoonstelling maak je kennis met een kunstenaar die niet zo bekend meer is bij het grote publiek, maar een centrale rol vervulde tussen kunstenaars en schrijvers van zijn eigen tijd. Maar ook met de mens Willem Witse. Wie was hij? En een van de redenen dat we zo dicht bij de persoon kunnen komen, is dat er vele brieven van en aan Witse bewaard zijn gebleven. En daar gaan we vandaag over praten. Welkom Linda, fijn dat je er bent.
Heel leuk, dank je.
Laten we meteen maar bij het begin beginnen. Hoe kwam jij in aanraking met Willem Witse?
Dat gaat eigenlijk al heel ver terug, als we het specifiek hebben over de brieven. In 2007... is zijn volledige correspondentie dankzij Stichting Willem Witse online beschikbaar gekomen. Dat was een enorm project dat zij voor elkaar hebben gekregen, want er zijn meer dan 2000 brieven van en aan Witse bewaard gebleven. En dankzij de stichting zijn die online te lezen en te doorzoeken. Dus alle brieven waren al getranscribeerd.
Belachelijk veel trouwens.
Heel erg veel. En dat was natuurlijk een heel groot voordeel voor dit boek, waar wij gebruik van konden maken. Het is jarenwerk geweest om alles te verzamelen, te ordenen, te transcriberen. En de stichting had toen al de wens om een bloemlezing uit te geven, dus in 2007 al. Want wat er online staat, dat is heel erg veel. En dat zijn kale briefteksten, dus zonder verdere toelichtingen. En die correspondentie is wel echt een schat aan cultuurhistorische informatie, maar wel voor een specialistisch publiek.
Ja. Hè,
dus echt voor kunst, literatuur, cultuurhistorici. En ergens is dat zonde, want die brieven die geven zo'n mooi tijdsbeeld.
Ja, want misschien moeten we daar even een paar voorbeeldjes noemen. Hè. Met wie is er zoal gecorrespondeerd?
Hij correspondeerde met heel veel verschillende mensen. Er zijn zo'n 100 uit mijn hoofd correspondenten. En daartussen zitten ook hele bekende figuren en nu heel geliefde mensen. Zoals de schilders Jacobus van Looy, Jan Vet, Jan Toorop, Breitner, Israëls, schrijvers Willem Kloos, Albert Verwij, Frederik van Ede, Arthur van Schendel. Veel brieven met kunsthandelaars. Het is heel breed. En ik denk dus ook heel interessant voor heel veel verschillende mensen. Maar dan moet je er wel, dan moet je die lezer wel meer mee kunnen nemen aan de hand. Dus ja, brieven inleiden, van annotaties voorzien, een selectie maken. 2000 is wel echt heel veel.
Ja, precies. Ja. Als je denkt van, goh, interessant die Willem Witse, je weet niet waar je zou moeten beginnen als geïnteresseerde leek, zullen we maar zeggen.
Ja. Nee.
Maar je zegt 2007, dat heeft dus best even geduurd, voordat dat boek, die bloemlezing, er daadwerkelijk kwam. Hoe kwam dat?
Ja, dat heeft lang geduurd om allerlei verschillende redenen. Ik ben zelf voor het eerst in aanraking gekomen met dit project dankzij een stage. Ik had kunstgeschiedenis gestudeerd, ben gespecialiseerd in de 19e eeuw. En op dat moment was ik bezig aan een tweede master, namelijk redacteur-editor, richting editiewetenschap. En toen kwam ik terecht bij het Huygens Instituut, dat ook betrokken was geweest bij die online editie. En zij hadden een heel mooi stageproject, namelijk de bloemlezing van de correspondentie van Willem Witse. En dat alles dus op initiatief van de stichting. Ik heb toen samen met de stichting een selectie gemaakt. We hebben nagedacht over de voorwaarden waaraan zo'n editie zou moeten doen. En uiteindelijk heb ik een pilot kunnen maken van zo'n 10 brieven. En dan vooral bedoeld om te laten zien wat eigenlijk onze plannen waren, hè, aan uitgevers, aan fondsen. En om allerlei redenen is dat boek er toen niet gekomen. En dat had vooral met financiën te maken, denk ik. Ik werkte inmiddels als zelfstandige. Dat boek is nooit helemaal uit mijn hoofd verdwenen. Ik vond het toch wel erg zonde.
Ja.
Er was al zoveel werk verricht. We waren al zover, de stichting was al zover. En ik was ervan overtuigd dat het gewoon een heel interessant en mooi boek zou kunnen worden. Dus ik wilde dat ook wel heel graag maken.
Ja.
En toen heb ik een paar jaar geleden contact gezocht opnieuw met de stichting. En zij stonden daar ook wel weer voor open om een nieuwe poging te doen. En dat was een mooie aanleiding, want in 2023 was het 100 jaar geleden dat Witse overleed. Dus dat was een mooie stok achter de deur.
Precies. En dat is misschien wel leuk voor de luisteraar ook. Dat was eigenlijk ook hoe wij hier de tentoonstelling geprogrammeerd hadden. Die
ja.
zou ook
ja.
vorig jaar openen. Maar zoals het soms loopt, komen er andere projecten voorbij die
ja, heel herkenbaar.
Voorrang krijgen. Of die misschien dan ook heel logisch zijn. En toen dacht ik ook, ja... Nou en, 101 jaar geleden, ja. overleden. Ja, wat zal iemand dat
nou,
kunnen
ja.
uitmaken?
We vertellen maar, het niemand.
Nee, precies. Niemand weet het nu. Nee, maar dat is wel grappig. Zo gaan de dingen soms als aanleiding. Terwijl
ja.
aan de andere kant doet het er ook weer niet zoveel toe. Maar als je het kan gebruiken, is
ja,
het toch
een
mooi ding.
Ja, en het is een goede stok achter de deur. Want je kunt jaren ja. aan zo'n project werken. Maar het
ja.
moet ook een keertje
precies.
naar de drukker.
Ja.
Dus ik heb dit ook helemaal niet alleen gedaan natuurlijk. Hè. Het was echt een project van ons drieën. Esther Woudhuizen en Odilia Vermeulen. Ja. Daar heb ik heel intensief mee samengewerkt. En we hadden een hele fijne adviesraad achter ons staan, namelijk de bestuursleden van de Stichting Willem Witse.
Ja.
Dus er heeft meer dan 10 jaar tussen gezeten, tussen mijn eerste kennismaking met de brieven en het moment dat het boek
ja.
verscheen.
Nou, ik wil zo meteen ook even weten hoe jullie dat dan aanpakken, want het zijn natuurlijk mm-hmm. heel veel brieven. Maar jij zegt, mijn eerste kennismaking met de brieven,
ja.
daar zit misschien nog iets voor. Kende jij Willem Witse voor jouw stage eigenlijk al als kunstenaar of
Ik kende hem wel. Ik was niet heel erg bekend met zijn werk. In de studie is er denk ik ook weinig aandacht aan besteed. Ik was natuurlijk veel bekender met het werk van kunstenaars als Breitner, Isaac Israels.
Ja.
De kring rondom Witse wel. Het was niet zo dat er allemaal nieuwe kunstenaars of ja, je kende eigenlijk iedereen wel, de een beter dan de ander, maar echt heel erg bekend met het werk van Witse was ik zeker niet. Nee, nee.
Nee, ja, dat is ook wel leuk inderdaad. Omdat, nee, wat dat betreft hebben wij een beetje een vergelijkbare achtergrond. En ik kom
ja.
ook meer uit die 19e eeuwse kunsthoek. En voor mij gold dat eigenlijk ook, dat ik wel werk van hem kende, maar met niet heel veel context of zo. Inderdaad, niet zoals ik een
nee.
Israëls of een Breitner kende. En die zijn ook veel meer als individu behandeld wat dat betreft in de kunstgeschiedenis.
Ja,
en,
klopt.
En
ja.
Willem Witse altijd een beetje als ja, iemand binnen die kring.
Ja.
Het is altijd in de
ja.
context van zijn vrienden. Daar komen we
ja.
straks nog
ja.
wel over te
Eén
praten.
Eén van de Amsterdamse impressionisten of
ja.
één van de tachtigers. Ja.
Precies. Nou,
ja.
En wij weten inmiddels dat hij wel meer was dan dat. Maar dat is wel interessant als context, denk ik. Nou ja, even terug naar die bloemlezing. Want je zei al van er zijn meer dan 2000 brieven. Hoe hebben jullie hier überhaupt een keuze uit kunnen maken?
Ja, dan kom je uit op de vraag welk verhaal willen we eigenlijk vertellen?
Ja.
2000 brieven is echt heel erg veel van en aan Witse. Daar zitten natuurlijk heel veel kattenbelletjes tussen. Hele alledaagse brieven die je zeker niet zomaar terzijde moet schuiven, want die kunnen op hun eigen manier interessant zijn. Hele zakelijke brieven. Er zitten zelfs partijtjes schaak tussen.
Ja,
dus
die hebben we ook
schaken.
In de tentoonstelling.
Ja, ik zag het, ja.
Want soms kan iets niksigs ook veel vertellen
ja,
over
ja,
iemand.
Ja. Brieven aan familie, aan vrienden, liefdesbrieven. Dus er is heel veel. Natuurlijk was een van de eerste uitgangspunten dat Witse centraal moet staan. Nog specifieker Witse als kunstenaar.
Mm-hmm.
Maar we wilden ook graag meer van zijn leven laten zien, van zijn karakter. We wilden echt een portret oproepen.
Ja.
Dus we hebben geprobeerd om via die brieven een beeld te schetsen van zijn leven, van zijn werk, van zijn werkwijze, de relatie die hij had met de kunsthandel, zijn vriendschappen, zijn familie. Dus eigenlijk heel breed. Tegelijkertijd kun je nooit het complete verhaal vertellen. Je bent afhankelijk van het van dat wat bewaard is gebleven. Dat is,
ja.
dat is Dat overgeleverde materiaal is je uitgangspunt. En wat er niet is, dat kun je er niet bij verzinnen. Sommige belangrijke brieven, daarvan weten we dat die zijn vernietigd. Uit woede, uit frustratie, uit verdriet. Dus,
en ook logisch. Ik bedoel, het is eigenlijk al heel bijzonder te noemen dat al die brieven bewaard zijn gebleven.
Ja, zeker.
In 2000.
Ja.
Dus, natuurlijk zitten daar ook exemplaren niet tussen.
Ja, ja. Heeft ook tot gevolg, denk ik, dat sommige vriendschappen bijvoorbeeld niet helemaal goed uit de verf komen. Ik denk dat Breitner een goed voorbeeld is. Ze zagen elkaar gewoon heel erg vaak.
Ja.
Breitner bewaarde zijn brieven nauwelijks. En de brieven die hij aan Witse schreef waren heel kort en heel zakelijk. Ja, die hebben de bloemlezing niet gehaald. Terwijl dat een vriendschap is geweest, letterlijk tot in de dood. Want ze liggen zij aan zij begraven.
Ja, ja, heel bijzonder ook eigenlijk.
Ja, ja. Ja, maar dat komt dan in zo'n boek niet zo goed uit de verf. En over sommige gebeurtenissen of onderwerpen werd ook gewoon niet geschreven.
Nee.
En een mooi voorbeeld daarvan is de suïcide van zijn zus Anna. Ik denk dat dat een nu een heel bekend gegeven is.
Ja,
het is bijna geromantiseerd.
Dank ook aan het boek van Arthur Chapin,
zeker,
denk ik.
Zeker.
Het is, stilte wil heet dat, voor wie dat wil gaan lezen.
Ja. Het is ook in het theater gebracht. Er is nu heel veel over bekend. Maar er heerste echt een taboe op in die tijd. Anna Witse verdronk zich in 1889 in de vijver van Ewijkshoeve, buiten van de familie. Witse verbleef op dat moment in Londen. Hij woonde daar enkele jaren. Het was eigenlijk een soort vlucht eigenlijk. Het zijn hele bepalende jaren geworden voor zijn carrière. Maar het was een hele moeilijke en eenzelvige tijd voor hem. Hij kon hier in Nederland niet meer werken. Werd afgeleid door allerlei problemen binnen de familie, binnen de vriendenkring. Hij wist niet welke richting hij op wilde. Dus hij ging naar Londen. Met het idee om daar een paar jaar te blijven. Dat heeft hij ook gedaan. En in die periode maakte Anna een einde aan haar leven. En al Witsens vrienden kenden haar. Ze kwamen allemaal bij zijn gezin over de vloer. Werden hartelijk ontvangen op Ewijkshoeve. Hebben daar geschilderd, getekend. En toch komt de dood van zijn zus in die brieven nauwelijks naar voren. Eigenlijk bijna helemaal niet.
Dat is wel opvallend. Dat kun je natuurlijk wel plaatsen als iets een taboe is, zeker in die tijd. Alleen iets wat mij in zijn totaliteit van die brief heel erg opviel, was juist het persoonlijke, emotionele, openhartige karakter vaak van hoe die vrienden onderling naar elkaar schrijven. Dus dat dit dan daar niet aan het papier mag worden toevertrouwd, is wel een opvallend gegeven. Ja,
en ik denk dat je daarom ook goed tussen de regels door moet kunnen lezen. En zijn vrienden leken ook gewoon, die leken zich geen raad te hebben geweten met die tragische gebeurtenis, denk ik.
Ja.
Dus dat vind je niet terug in de brieven. En dan is het, als je dat weet, dan is het die paar onbeholpen zinnetjes die er wel in staan, die zijn daarom des te schrijnender, vind ik. En ik heb daar wel een mooi voorbeeld van. Zoals ik zei, is Witse op dat moment in Londen. Hij komt uiteraard naar Nederland voor de begrafenis. En hij schrijft dan aan een van zijn beste vrienden, Jacobus van Looy. Je weet zeker al, mijn beste Kobus, om welke melancholieke reden ik even in Holland geweest ben. Ik ben om 3 uur alweer uit Amsterdam gegaan en heb geen tijd gehad bij je aan te komen. Maar op weg naar het kerkhof, vervelend in het langzame, schommelende rijtuig met mijn vader en 2 broers, zag ik je atelier en dat stille weggetje erheen. En ik had grote lust om eens even te komen kijken. En in die hele brief wordt Anna's naam niet genoemd. En uit die paar regels spreekt denk ik wel heel mooi dat verlangen naar een goede vriend en naar afleiding, naar
die troost,
die troost, en dat lost Witse dan op zijn eigen manier op een manier waar hij ook wel onbekend is komen te staan, denk ik. Hij doet van Looy een voorstel, hij is inmiddels weer in Londen, en hij vraagt of van Looy ook naar Londen wil komen. Over geld hoeft hij zich geen zorg te maken, dat lost Witse op, in dit geval door werk van hem aan te kopen. En dan eindigt hij zijn brief met de opmerking: vind je dit geen mooi plannetje? En dat mooie plannetje werd inderdaad uitgevoerd.
Kon hij ook niet weigeren om
allerlei
redenen,
Van Looy gaat inderdaad naar Londen en dan samen maken ze dompelen ze zich onder in het nachtleven. Een hoop drank en lange wandelingen door de stad. En dit is maar een klein voorbeeldje, maar het is denk ik wel... je moet accepteren dat je niet het hele verhaal kunt vertellen. En ook dat je, wat ik net al zei, dat je een beetje tussen de regels door moet kunnen lezen. Om het te snappen wat er eigenlijk staat.
Precies. Ja.
Het klonk alsof je een drinkmaatje nodig had.
Hij had zeker een drinkmaatje. En dat was niet het eerste drinkmaatje dat hij had in Londen. Ik zei al dat hij... dat hij eigenlijk wegvluchtte van alle problemen in de vriendenkring. Allerlei ruzies waren er rondom de nieuwe gids. Verwij en Kloos lagen met elkaar in de clinch.
En de nieuwe gids was het tijdschrift wat eigenlijk de jonge schrijvers in het leven hadden geroepen. Maar waar Witse ook een rol in speelde.
Ja, hij schreef daar kunstkritieken in. Hij vluchtte eigenlijk naar Londen en binnen een paar dagen staat Kloos bij hem op de stoep. En zo gaat het nog een tijd door. Allemaal mensen die hem nodig hebben, die Witse nodig hebben. Terwijl Witse juist probeert om los te komen.
Ja. Dat is ook wel iets, denk ik, wat heel erg om hem heen hing.
Zeker.
Dat hij aan de ene kant best wel op zichzelf wilde zijn. Dat blijkt ook wel uit veel brieven, maar ook uit zijn handelen. En aan de andere kant... kon hij eigenlijk ook niet anders dan die trouwe en loyale vriend zijn die hij was. En dat vond ik ook heel mooi in de brieven. Dat je juist ziet dat hij die rots in de branding is. En ook degene die wat verder denkt dan inderdaad... we gaan nu het even op een zuipen zetten en misschien ziet het er morgen anders uit. Ja. Dat was er natuurlijk ook. Ja. Maar Kloos bijvoorbeeld, Willem Kloos, die zit eigenlijk zo in zak en as... dat Witse op een gegeven moment ook degene is die oproept van... hey, we moeten deze man even helpen, want volgens mij gaat het verkeerd...
Ook qua alcoholgebruik en zo.
Daar was het ook heel serieus mee natuurlijk.
Dat draait helemaal fout gaan. En Witse was grenzeloos in die hulp.
Ja.
Hoe moeilijk hij het zelf ook had, hij stond toch altijd klaar. En daar vond ik wel een heel mooi voorbeeld in de brieven. Ook weer met Kloos, geen toeval natuurlijk... dat speelt in de periode dat hij ging scheiden van zijn eerste vrouw. Dus Witse ging scheiden van zijn eerste vrouw, Betsy van Vloten. Dat was rond 1901. Dat was een hele nare scheiding. En er zitten ook vreselijke brieven tussen.
Ja.
Verwijten tussen die twee over en weer. Maar ook brieven aan Betsy over hoe zwaar die geldzorgen op hem drukken. Hoe het bijna onmogelijk is voor hem om kunst te maken met het idee dat hij er geld mee moest verdienen. Want ze hadden drie kinderen samen, drie jonge kinderen op dat moment. Hij moest natuurlijk een nieuwe woonruimte vinden. Dus je zit als lezer helemaal in die sfeer. En dan komt er ineens een brief aan Kloos, die voor de zoveelste keer bij Witse aanklopt met problemen. En dit keer vanwege zijn tijdschrift De Nieuwe Gids. Ik geloof dat de uitgever wilde dat er geld bijgelegd werd. Het tijdschrift dreigde... voor de zoveelste keer over de kop te gaan. En dan schrijft Witse in alle ellende die hij zelf doormaakt. Beste Willem, wat kom je toch altijd in vervelende dingen door die nieuwe gids? Ik heb allerlei zitten verzinnen om je te helpen. Dan sla ik even een stukje over. Maar Willem, ik wou je één ding vragen. Als alles mocht mislopen en je kwam in moeilijkheden... zal je dan persoonlijk mijn hulp niet afslaan... Je weet dat ik heel veel van je hou en tussen ons mogen er geen kleingeestige scrupules zijn. Bedenk dan dat waar ik over te beschikken heb, behoort aan mijn oudste vriend. Maar hij beschikte zelf nauwelijks ergens iets over en dan toch zo'n brief kunnen schrijven.
Ja.
Daarom zei ik net al, grenzeloos is hij daar wel
heel
in.
Heel mooi, ook hoe hij het verwoord overigens.
Ja, vind ik ook. Ja.
Maar wat dat geld betreft, want dat komt ook nogal eens voorbij inderdaad.
Ja, zeker.
Dat is wel een interessant punt, want Witse... is zelf in zijn vroege carrière als jonge kunstenaar... kan hij heel erg leunen op het geld dat zijn vader heeft.
Ja.
Is eigenlijk ook voor iedereen duidelijk... als werk, ze hebben zitten dineren... of tot laat hebben zitten doorzakken in de kroeg. Niemand vraagt zich af wie er gaat betalen. Die rekening gaat eigenlijk gewoon direct naar Witse of naar papa Witse.
Ja.
En dan komen er ook punten in zijn carrière dat hij minder te besteden heeft... of dat hij het wel zelf moet doen.
Ja.
Ik kan me wel voorstellen dat dat dan misschien binnen die vriendengroep... toch het patroon blijft waar je moeilijk uit kan breken. En dat dat misschien ook maakt dat hij makkelijker toezegt van... ik zorg daar wel voor.
Ja, en dat zat ook echt in zijn karakter, denk ik.
Ja.
Daar stond hij onbekend. En er zijn ook periodes geweest dat hij zelf moest lenen van zijn vrienden. Maar ook dat hij geld leende van iemand om een andere vriend te kunnen helpen. Ja. Dus het is geld is wel ook een constante in die briefwisseling.
Ja. Het gebrek zijn zus schrijft daar natuurlijk ook op een gegeven moment over. Van, hey, het valt mij wel op dat hier allerlei rekeningen binnenkomen voor onze vader. Hoe zit dat? Zijn dit wel echte vriendschappen?
Ja,
Dat vond ik wel mooi, dat zij het vanuit dat perspectief ziet. Terwijl als je nu terugblikkend ook al die brieven leest, er is geen enkele twijfel over mogelijk. Dit waren hele innige vriendschappen,
ja.
En veel ook.
En veel. En ik denk ook niet dat er misbruik is gemaakt van hem. Nee. Van zijn vrijgevigheid. Nee, dat denk ik niet.
Nee. Ik vind het ook mooi hoor, dat je met elkaar zo zorgt dat iedereen het een beetje...
Ja, zeker. Ja.
Het hoofd boven water kan houden, inderdaad.
Ja.
Ja. Ik bedacht nog, misschien is het goed dat we nog even een klein beetje context rond de nieuwe gids geven. Ook omdat we aan het begin al zeiden, hij wordt vaak in de context van zijn vrienden gezien. En het is, denk ik, voorheen ook een beetje negatief op die manier benoemd. Alsof een Israëls of een Breitner heel makkelijk als individu beoordeeld kan worden binnen de kunst. En Witse meer als onderdeel van een groter netwerk, een grotere groep. En wij hadden het er al met elkaar eerder ook even over. Ik denk nu, ook hoe wij hem in de tentoonstelling presenteren, dat het juist zijn kracht was. Hij was echt een spil in dat netwerk van kunstenaars en schrijvers. Degene bij wie iedereen altijd terecht kon en waardoor iedereen ook op de been kon blijven. Maar ook zoiets als de nieuwe gids, dat tijdschrift, soms kon voort blijven bestaan. Misschien moeten we even terug naar het begin daarvan. Want er is dus een heel vriendengroepje eigenlijk ontstaan. Eigenlijk vanuit de Literair Genootschap Vlaanoor, denk ik, dat we
en de academie.
Beginpunt kunnen pakken. En inderdaad de academie. Dus daar ontstaan de vriendschappen tussen die kunstenaars en schrijvers en ook onderlinge dwarsverbanden. En dan richten ze uit een soort onvrede over waar de literatuur op dat moment staat, de nieuwe gids op. En het is eigenlijk een reactie op de gids die al bestond en die niet deed wat zij wilde eigenlijk uitdragen. Ik vond dat wel mooi gegeven dat dat eigenlijk een soort startpunt is voor hun artistieke ideeën, maar ook voor die vriendschappen daaromheen.
Ja, ze hadden echt een gezamenlijk doel, hè? Ze leerden elkaar kennen op de Amsterdamse Academie. Schilders en schrijvers maakten kennis met elkaar. Zij wilden echt dat culturele veld veroveren.
Ja.
De barricade op. En dat hebben ze wel slim gedaan. Want door zich te verenigen staan ze veel sterker dan wanneer het allemaal losse acties waren geweest. En de nieuwe gids was niet het enige waar zij zich in verenigden. Het was ook de Nederlandse Ads Club, onder andere.
Ook allemaal in diezelfde periode.
Allemaal,
want we hebben het eigenlijk over 1885 dat tijdschrift verschijnt.
Ja,
wordt opgericht.
En Witse had daar ook een belangrijke rol in. Ze wilden zich echt afzetten tegen de generatie daarvoor. En vooral ook tegen kunstcritici die het voor het zeggen hadden, hè? Die bepaalden wat goede kunst was en welke richting de kunst op moest. En daar hadden ze helemaal niks mee. Zij wilden in alle vrijheid kunst kunnen scheppen, of dat nou literatuur was, poëzie of schilderkunst of etskunst.
Ja.
Zij wilden helemaal geen moraliserende boodschap daarin hoeven te stoppen. Geen geschiedenislesje. Het ging hun echt om die schoonheid. En schoonheid is per definitie heel persoonlijk.
Ja, dat persoonlijke, dat staan zij ook echt voor. Hè? Spontaniteit, het uiten van je gevoelens.
Ja, net dat bekende citaat van Kloos. De allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie. Ja, dat zegt alles. Ja. En ze zetten echt de aanval in op die oudere generatie kunstcritici. En die zoektocht en die strijd, die komt wel heel mooi tot uiting in de brieven. En dan vind ik het ook wel heel erg leuk dat je de voor- en de achterkant met elkaar kunt vergelijken. Want Witse was ook kunstcriticus voor de nieuwe gids.
Ja.
Dus die heeft een tiental vlammende betogen gepubliceerd. En in zijn brieven komt juist die onzekerheid naar voren.
Ja.
Dus dat was voor hem ook, denk ik, moeilijk.
Ja, Ja, inderdaad. Nou, dat is wel een leuk. Ik vond dat een heel kenmerkende brief van Jacobus van Looy aan Willem Witsen. Die schrijft dan ook zoiets van, kennelijk in reactie op wat reserves die Witsen daarover heeft, ja, over zijn eigen stuk. En dan schrijft van Looy zoiets van, jij schreef onder een pseudoniem. Het enige waaraan ik kon herkennen dat jij het was, is dat je al in de tekst eigenlijk je verontschuldigt voor wat je schrijft.
Ja.
En dat was dan heel kenmerkend ook voor Witsen in de ogen van Van Looy.
Ja.
Dat vond ik meteen ook heel mooi gekenschetst.
Ja.
Dat zie je veel terug in zijn brieven, dat hij iets doet en daarna daar eigenlijk op terugkomt. Of onzeker is, of doet alsof het er niet toe doet. Zich verontschuldigt dat hij de juiste woorden niet kan vinden. Terwijl hij net de mooiste dingen heeft genoteerd in de zinnen ervoor.
Ja, het is echt een verlammende, gekmakende onzekerheid.
Ja.
Heel bescheiden is hij. Hij is altijd, altijd in de veronderstelling dat anderen beter zijn dan hij.
Ja.
Dus ook daarin is hij heel dienstbaar eigenlijk naar collega-kunstenaars. Ik kon er wel eens gek van worden, ja.
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 Je zou kunnen zeggen dat door zijn onzekerheid dat hij zich ook dienstbaar opstelt naar zijn vrienden.
Ja, dat zou goed kunnen, ja. Dat dat eigenlijk zijn kracht was en dat hij zich daar ook prettig bij voelde. Misschien werkte dat wel zo, ja. Ja.
Ja, in ieder geval op zijn minst opvallend te noemen. En het zal ook ongetwijfeld wel een van de redenen zijn dat hij minder zelf op de voorgrond is getreden of minder in zijn eentje die bekendheid heeft behouden eigenlijk.
Ja, ja. Aan de ene kant werkte dat heel goed voor hem, die groepsdynamiek. Ik zei net al, hè, ze presenteren zichzelf echt als de nieuwe generatie, wat wel heel krachtig is. Een krachtig geluid naar de buitenwereld toe, van neem ons serieus. Ze vielen ook meer op door gezamenlijk tentoon te stellen. Echt door zich te manifesteren als groep. Aan de andere kant zat Witsen, hij had wel echt een haat-liefde verhouding met die groepsdynamiek. Hij heeft heel erg behoefte aan, zo omschrijft hij het, aan vet. Omgang, wrijving, gisting.
Ja.
Ja, dat scherpen van je ideeën, dat zie je wel voor je, hoe je... Nou, de brieven staan ook vol met drank over grote avonden in cafés, in ateliers. Eindeloze discussies over welke richting de kunst moet opgaan, wat goede literatuur is. Maar dat verlamt hem ook. Dus hij heeft daar ook wel echt heel erg last van. Het belemmert hem in zijn eigen werk. En dat kan ik me heel goed voorstellen.
Ook als je zelf als kunstcriticus gaat opschrijven hoe je dingen ziet. En daarna ga je weer... achter je ezel zitten, zeg maar. Dat moet invloed op elkaar hebben, denk ik dan toch wel. Zeker als je van jezelf bescheiden en onzeker eigenlijk bent. En, en niet zo'n haantje ervoor.
Ja, introvert is die, denk ik. Ja. Heel introvert.
Ja,
ik ook, je zei dat het een probleem voor hem was. In welke zin? Dus dat er allemaal regels werden opgesteld van wat kunst is. En dat hij dacht, daar kan ik niet aan voldoen? Of?
Nee. En dat kenmerkt de tachtigers, zoals ze bij ons bekend zijn geworden, ook wel. Ze hadden geen heel uitgewerkte kunsttheorieën. Je moest trouw zijn aan jezelf, aan wat jij zelf mooi vindt. Ik denk vooral dat hij ook erg schilderde met kunstcritici in zijn achterhoofd en met collega-kunstenaars. Dat hij onzeker werd. Van wat kan ik eigenlijk ten opzichte van anderen?
En wat gaat die en die persoon daarvan vinden van wat ik nou maak?
Ja. Hij schreef dat ook wel eens, had hij een portret geschilderd. En dan lees je ergens dat hij dan zegt, ik ben natuurlijk geen Isaac Israël. Ja. Dus doe je meteen alweer iets af aan wat je net hebt opgeleverd natuurlijk.
Ja. En ondertussen in de brieven doet hij net alsof het hem allemaal niet kan schelen. Het zal wel weer worden afgefakkeld in de pers. Maar dat kon hem wel degelijk heel veel schelen. Ja, dat verlamde hem wel.
Ja. En logisch ook. Ik denk dat het iedereen op zekere hoogte kan schelen. Ja, maar absoluut. Hem zeker, als we hem zo hebben leren kennen. Nou, en wat jij nog zegt, dat zij niet per se één richting of zo wilde aangeven. Maar vooral ook dat persoonlijke, dat daar ruimte voor moest komen. Dat is ook wel mooi om te zien. Want je merkt dat mensen hem snel beoordelen in die context nu. Van een Isaac Israëls en een Breitner. En als we dan zijn kunstwerken bekijken. Dan zie je wel, als je die schilderijen naast elkaar hangt. Dat Willem Witsen echt een ander soort schilder was. Zeker. Dan die andere twee waarmee hij zo goed bevriend was. En dat is ook wel iets dat mensen dan nu denken, ja, maar je ziet toch bij Israëls en Breitner is de toets losser en het is vlotter en het is spontaner en het is een manier van schilderen die wij ook heel erg zijn gaan waarderen. Dus die bepaalt onze smaak mede. Daar kan hij dan op worden afgerekend, terwijl dat op dat moment niet evident was dat je dat dan moest
doen.
Nee,
zeker niet. Nee. En hij werd op een gegeven moment, vindt hij meer zijn weg. Ik zei net al, we hadden het er al kort over, dat hij naar Londen vertrekt. Daar vindt hij eigenlijk de grote liefde, het stadsgezicht.
Ja.
En daar ontstaan hele verstilde werken, hele mistige heel stemmig. Sneeuw. Ja. Heel stil is het allemaal.
En dat is opvallend voor iemand die veel in grote steden rondging, maar. Die ook een heel groot deel van de tijd in Amsterdam woonde. Ja,
en daar is hij wel bekend om komen te staan. En daar kreeg hij ook zijn eerste successen mee in de kunsthandel. Dus op een gegeven moment vindt hij daar wel zijn eigen weg in. En de nadruk later is wel komen te liggen op die eerste periode.
Ja.
En op de periode waarin hij natuurlijk zijn beste werken maakte. En dat snap ik ook heel goed. Daar in die periode hoorde hij ook eigenlijk tot de avant-garde. Maar wat wel opvallend is in die brieven, op een gegeven moment, ja, hij vindt zijn pad, hij komt tot rust. En dan verandert de briefwisseling ook van karakter. En dat heb je in eerste instantie niet zo heel erg in de gaten. Het is een proces dat gaande is, denk ik. Op een gegeven moment heb je in de gaten dat er iets mist in die brieven, wat er eerst nog wel in zat. En dat is die moderne kunst. En dat vind ik wel heel interessant ook om te zien. De eerste aanwijzing daarvoor is eigenlijk een opmerking in een verder hele huiselijke brief aan zijn zus Kobi. Hij schrijft dan over een mevrouw Benning, die hem een brief heeft geschreven. Een vrouw die een van Witsens etsen in haar bezit heeft. En dan citeer ik even uit die brief. Zij schijnt erg in haar schik met die ets en geeft er een beschrijving van in haar brief, alsof ik hem nooit gezien had. Ik wou dat alle kritiek zo welwillend en gemakkelijk was. Maar het tegendeel is waar. Ik word altijd afgebroken als een van die oude pruiken tegenover het modernisme. En dan vervolgt hij, heel gelaten eigenlijk. Nou, dat is wel waar. Ik ben erg conservatief en ik neem niet de minste notitie van die jonge schreeuwers die mijn inziens beter deden hun vak wat beter te leren verstaan. En vanmorgen waren wij bij Van Essen om zijn collectie te zien. De prachtigste schilderijen van de Marissen, van Mauve, Neuhuis, van Domigny, Courbet, Corot. Waarlijk niet geschikt om een conservatief tot meer moderne ideeën te brengen. En hij noemt hier de kunstenaars die hij al sinds zijn studietijd bewondert en verdedigt. Hè? De Franse impressionisten, de school van Barbizon, kunstenaars van de Haagse school. En toen ik dat las, dacht ik, jonge schreeuwers.
Ja.
Nou, dat is weinig empathisch richting de kunstenaars van die tijd. Hè? De
en jongere richting zijn jongere ik misschien wel. Ik weet niet of we hem als een schreeuwer kunnen betitelen, nou, maar misschien wel als kringetje zo. Ja.
Hij schrijft dit, volgens mij, 1911.
Ja.
Hij is dan inmiddels getrouwd met zijn tweede vrouw, Marie Schoor. Hij heeft eigenlijk die moeilijke periodes achter zich gelaten. Hij heeft succes in de kunsthandel. Eigenlijk ook alweer over zijn hoogtepunt heen, wat dat betreft.
Ja.
Maar met haar aan zijn zijde wordt het leven ook weer wat lichter. En zijn brieven worden opgewekter van toon. Hij schrijft ook aan Willem Kloos, eigenlijk heel saai. We leiden een best leven van hard werken en gezellige huiselijkheid. Ja. En dat is zo'n groot contrast met hoe het eerst was. En dan toch nog, hij wist natuurlijk donders goed hoe moeilijk hij het had gehad.
Precies.
Als jonge kunstenaar. En dan toch nog schrijven die jonge schreeuwers.
Ja. Maar dat, het is ook wel een soort natuurlijke cyclus of zo. Ja. Dat je als jonge kunstenaar nog helemaal vol vuur denkt, we gaan het anders doen. En op een gegeven moment heb je gevonden wat dat andere dan is. En dan kom je misschien in een rustiger vaarwater, omdat dat jouw ding geworden is. En dan is het aan een nieuwe generatie om inderdaad weer als die jonge schreeuwer naar boven te komen. Maar dat is ook wel iets, daar moest ik wel bij het maken van de tentoonstelling ook heel erg over denken zelf. Ik dacht, vanuit de kunstgeschiedenis zijn we ook gewend om in avant-gardes te denken, in nieuwe stromingen. En dat loopt heel vaak helemaal niet gelijk met de realiteit. Dus als je het hebt 1911, nou ja, het is eigenlijk het moment dat de abstractie in opkomst
zeker.
Is op
het
dat
is,
moment.
Witse schrijft dat in december 1911. En dat is de tijd dat de moderne kunstkring dat Nederlandse kunstleven opschudde. En toen was het Franse kubisme was toen voor het eerst in Nederland te zien. En dan heb je nog het fauvisme, het luminisme.
Kandinsky
die hadden een opmars gemaakt. En daar lees je helemaal niks meer over, die hele briefwisseling niet.
Maar het is ook in zo'n tijd grappig om je te realiseren dat als je nu een kunstgeschiedenisboek openslaat, dan ziet 1911 er heel anders uit dan bijvoorbeeld voor die koper bij de kunsthandel, die zeg even tot de Tweede Wereldoorlog de Haagse School nog hartstikke interessant vindt. En dat is eigenlijk de generatie voor Witse en zijn vrienden. Dus het is soms ook niet helemaal eerlijk om alleen maar vanuit vernieuwing te denken, omdat niet de hele realiteit daar natuurlijk uit bestaat. En je gunt het iemand op zijn persoonlijke vlak natuurlijk heel erg dat hij, nou ja, die gezellige huiselijkheid vindt en denkt, goh, ik vind het eigenlijk ook wel best zo het leven. Dus daar komt wel veel meer bij kijken dan alleen maar, goh, wanneer was iemand op zijn hoogtepunt of wanneer was hij het meest vernieuwend?
En tuurlijk trekt hij zich nog steeds, trekt hij zich de negatieve kritieken nog steeds aan, maar hij heeft wel die rust gevonden en ook de zelfverzekerdheid. En in bijvoorbeeld in zijn etsen, daar is hij echt heel groot in geworden. Ja. Daar blonk hij echt in uit. En hij durft dan gewoon te experimenteren. Hij gaat kleuren etsen maken. Ja, daar is de kunsthandel helemaal nog niet klaar voor. Nee. En dat doet hem oprecht niet zoveel. Hij schrijft volgens mij aan Van Schendel hoeveel plezier hij beleeft aan het werken zelf.
En maar dat is ook dat,
gaaf, dat vind ik ook mooi om
daar
te lezen.
Daar is hij ook heel zeker. Dus als we het hebben over die bescheiden, onzekere man, als het over zijn etsen gaat, dan weet hij echt toch wel heel goed waar hij mee bezig is. Dus dat is wel een mooi gegeven, denk ik. En dat was ook een citaatje waarvan ik dacht, oh, mooi om te horen hoe iemand zo bevlogen over die etskunst is. Hij schrijft in 1904 aan zijn vriend Arthur van Schendel: dat koper laat je nooit in den steek en je ets hoeft nooit zijn frisheid te verliezen door die geweldige weerstand van het metaal, zolang je zelf je frisheid niet verliest. Met een uitroepteken. Ja. Heel enthousiast eigenlijk over zijn medium. En we hadden het net al over dat jaar 1885, waarin de nieuwe gids ontstond. Maar dat was ook de periode waarin inderdaad de Nederlandse etsclub werd opgericht door onder andere Willem Witsen. Ik krijg van mensen nu heel vaak de vraag, omdat wij het verhaal vertellen, we willen hem uit zijn schaduw halen en hij is vergeten, maar wat ons betreft onterecht. Hoe komt het dan dat hij vergeten is? Ik denk dat dat mede ook met die etskunst te maken heeft, omdat hij op dat moment dacht, we gaan dit uit de sfeer van reproductie trekken en dit moet een autonome kunstvorm worden. Het is weliswaar een autonome kunstvorm geworden, maar nog steeds heeft het een beetje die bijklank van dat is in oplagen. Ik denk als je hier aan een gemiddelde bezoeker op zaal vraagt, zal die toch ook eerst naar een olieverfschilderij wijzen en niet naar een ets als hoogst haalbare tussen aanhalingstekens.
Minder toegankelijk misschien ook. Je moet meer je best doen om, je moet als kijker misschien meer aandachtiger kijken.
We laten ons natuurlijk ook snel verleiden door kleuren bijvoorbeeld. En buiten dat hij inderdaad met kleur experimenteert in ads, is het toch veel in grijs-zwart tonen natuurlijk. Ja. Het is misschien wel leuk om ook nog even te benoemen waarom hij dan zo uitblinkt in dat adsen. Want in de tentoonstelling hangt één ads, daar ben ik echt helemaal weg van Stadsarchief Amsterdam. Ja. Daar heb je een heel laag standpunt en je kijkt eigenlijk tegen een besneeuwd bootje aan. Maar het is een hele chaotische compositie op een bepaalde manier, maar ook weer heel geordend. En daarachter zie je dan die grachtenpandjes in Amsterdam ook net een beetje zo afgesneden. En het enige bewegende element is eigenlijk een lijntje met witte wapperende was.
Oh,
en inderdaad je ijsschot zo ook nog voorin. Ja. Het is zo bijzonder en ook iets, dat perspectief was heel erg specifiek voor Witse. Hij zocht plekjes
fotografisch
op. Ja, en maar ook gewoon zijn manier van kijken naar een stad. Er zitten echt werken bij dat je denkt, hoe verzint iemand het om zoiets niksig uit te kiezen? En dan is het zo prachtig wat hij daarmee doet.
Vanaf het water gemaakt.
Vanaf het water, vaak. Vanaf zijn boot. Ja, dat is ook nog heel leuk. Hij had dus een atelierboot laten maken, zodat hij vanuit dat lage standpunt de stad ook kon bekijken. En er kon zelfs ook op de etsplaat gewerkt worden op dat bootje.
Zeker,
daar heeft hij ook met heel veel inzet eigenlijk is hij daarvoor gegaan. Ja.
Maar dat etsen is dus dat verkocht niet zo goed als schilderijen, begrijp ik dus.
Nou, dat zou ik zo niet durven zeggen. Hij had daar wel succes mee. Hij herhaalde zichzelf ook wel vaak. Dat werd hem later wel verweten in de kunstkritiek.
Ja.
Van nou, dit hebben we nu wel gezien. Maar dat deed hem dan wat minder. En wat ik ook wel mooi vind, je gaat als lezer van die brieven eigenlijk helemaal mee in zijn wereld. En dan is het soms best lastig om je voor te stellen hoe die wereld eigenlijk was toen. Want hij heeft wel een hele specifieke blik op de stad. En hij, toen hij nog in Londen woonde, toen omschreef hij de stad ooit als een eenheid van donkere grijze en zacht mooi licht. Een stemming van ernstige zware mooiheid. En zo is hij die stad altijd blijven zien. Londen, Dordrecht, Amsterdam, Rotterdam. Maar zo zagen moderne kunstenaars die stad al lang niet meer. Hè? Die brachten juist, die vangen dat moderne leven, in kleurrijke doeken, het moderne stadsleven.
De drukte op straat, maar ook inderdaad het nachtleven.
Ja. En dat is
elektrisch
niet
licht op een gegeven moment natuurlijk. Ja. Ja, dat is echt iets wat bij hem allemaal helemaal niet speelt. Het is een soort heel stil, wat dat betreft ook wel tijdloze manier van de stad benaderen, denk ik. Of
ja.
Zo.
Ja, dat denk ik ook. En zo woelig dus als die Nederlandse kunstwereld in het eerste kwart van de 20e eeuw is. Ja, zo kalm is Witsens correspondentie uit die periode.
Ja,
en dat is niet hetzelfde natuurlijk als saai. Maar hij is gewoon, het leven dat hij leidt is meer in overeenstemming gekomen met zijn eigen, zijn toch wel introverte persoonlijkheid. En hij kijkt ook terug op zijn leven toen, in de jaren 80. En dan zie je ook dat hij eigenlijk, hij schaamt zich bijna voor de rol die hij toen had. Dat is toch wel zonde. Hij schrijft aan Willem Kloos in 1910. Kloos vraagt hem dan voor het jubileumnummer van de Nieuwe Gids om een stukje te schrijven. Want dat had Witsen destijds natuurlijk, die was er vanaf het begin af aan bij. 25 jaar na het verschijnen dus eigenlijk van Witsens eerste kunstkritiek. En dan legt Witsen uit waarom hij dat niet wil. Hij schrijft, nee, daaraan kan ik niet denken. Ik schrijf nooit meer en mis behalve de capaciteit ook de brutaliteit die ik vroeger wel had. Dat schrijven, wat ik niet ongedaan kan maken, heeft nooit iets om het lijf gehad. En dat het geplaatst werd, is alleen te danken aan de welwillendheid van de redactie. Laat mij er dus buiten, beste Willem. Dat is het beste wat je voor me doen kunt. En daarmee zie je, denk ik wel, er zit een kern van waarheid in. Tuurlijk publiceerde hij in een Nieuwe Gids omdat hij overgehaald werd. Hij werd overgehaald door Jan Vet, door Kloos. Maar hij doet zichzelf ook wel echt tekort, denk ik.
Ja.
Hij haalt zijn eigen rol wel onderuit.
Nou, absoluut. En we hadden het in het begin natuurlijk ook al heel even over Van Looy, die dat allemaal meteen doorziet. En het is toch eigenlijk wel opmerkelijk dat hij daar dus geen afstand van heeft gedaan, van die manier van zichzelf bekritiseren en onderuit halen.
Ja.
Ik snap het ook wel, hoor. Want je bent natuurlijk voor jezelf altijd het hardste. Daar herkennen wij ons denk ik ook wel in.
Ja.
Maar het is ergens ook bijna pijnlijk wel om dat dan nu zo te lezen. Dat je denkt, och.
Ja, dat vind ik ook wel, ja.
Ja, nou, maar dat is wel, want jij zei net van, nou, op een gegeven moment gaat die correspondentie, die wordt eigenlijk wat kabbelender. Maar wat wel een mooie constante is, is dat je kan zien aan die brieven dat die vriendschappen zo langdurig zijn.
Ja.
En dat vond ik wel echt heel bijzonder om te lezen. Dat je ziet die vriendschappen ontstaan op een vroeg moment natuurlijk.
Ja.
Studietijd
moment,
net daarna.
Ja.
En dat zijn vriendschappen voor het leven. En ook niet eentje, maar gewoon echt veel vriendschappen. Echt, dat je vanuit het nu ook denkt van, wauw,
waar haal je
de
tijd vandaan?
Ja.
Ja,
dat is wel echt frappant of zo, vond ik. En ook de manier waarop ze aan elkaar schrijven, vond ik echt wel een eye-opener. Dat die mannen zo openhartig, emotioneel, lief, soms ook heel hard
heel
met elkaar.
Hard. Ze kunnen heel hard zijn. En alles kan en mag gezegd worden.
Ja. En dat,
ook
dat
over
geeft
elkaar.
Dan dus ook blijkbaar niet. Ja, soms wel, maar
niet alle vriendschappen.
Dus
er zijn er wel een paar die een flinke deuk oplopen. Jan Vet, die vriendschap eindigt vrij abrupt. Maar later komen ze elkaar toch weer tegen. En dan merk je in de brieven dat er ook meer een soort beleefdheid in zit. Maar ook wel een oprecht respect voor elkaar.
Ja.
En Jacobus van Looy, dat eindigt ook.
Nou, en dat
is zonde.
Vond ik een van de mooiste citaten die mij eigenlijk is bijgebleven, is dat Witsen zich eigenlijk pas na een paar jaar realiseert dat hij niet de vriend is geweest die hij had moeten of willen zijn, of die van Looy graag had willen zien. En Dat was dat stukje dat hij zegt, huilen, huilen, huilen om jouw verdriet en mijn eigen kleinheid. Nou, die ging zo dwars door me heen. Ik dacht, wauw. En dat heeft hij gewoon aan het papier toevertrouwd. Ja. Dus hij zit daar en hij schrijft dat op en, ja. en doet dat op de post. En dat vond ik ook wel een soort les of zo om nu... Nou ja, in mijn eigen leven wat eerlijker mee te nemen.
Of zo, ja.
Dat je zo open ook mag zijn. En dat we dat misschien een beetje zijn kwijtgeraakt. Ook de tijd nemen om die brieven te schrijven. We zijn toch gewend om nu door je social media te scrollen. Ja, lekker cliché. Maar ja, het is wel zo. Ja. En om op WhatsApp in halve zinnen op elkaar te reageren. En ik dacht, wauw, dit zijn ik. Laat ik het bij mezelf houden. Ik ben dit best een beetje kwijtgeraakt, denk ik. En dat vond ik best wel een pijnlijk besef eigenlijk. Dus dat ga ik meenemen uit deze brieven.
Ja, dat is mooi. Ja. Ik vind het ook zo leuk dat jullie een hoekje in de tentoonstelling hebben ingericht... waarin je zelf een brief kunt gaan schrijven.
Ja.
Dat zijn mensen niet meer gewend, hè?
Nee, en het wordt veel gedaan,
ja, ik zie het. Ja,
ja. Dus dat is ook wel echt heel erg leuk om, om te zien nu. Dat het dus bij mensen ook binnenkomt, dat besef.
Ik hou bij lange WhatsApp-berichten. Ja. Dat kan ook altijd.
Lange. Ja, precies. Ja.
Wat ik nog afvroeg over dat onderzoek is... die brieven zijn getranscribeerd. Mm-hmm. Wat een woord. Dus je hebt gewoon platte tekst.
Ja.
Heb je ook nog de foto's van de brieven ernaast gehad? Lastig te lezen waarschijnlijk, maar er zit misschien ook wel... iets van emotie in? Of,
ja, zeker. Of schetsen. Of dat is wel heel mooi om erbij te houden.
Waar en kijk emotie... je dan precies naar in die brieven dan?
In sommige brieven is driftig gekrast. En soms ook over elkaar heen geschreven. Om alles maar zoveel mogelijk op één blaadje te krijgen. je komt van alles tegen.
Ja.
Ja. Tekeningetjes. Ja.
Ja. En gewoon puur iemands handschrift zien vind ik ook altijd al wel bijzonder. Ja. Want dat maakt dat je best wel dicht bij iemand komt. Dat je eigenlijk bijna die hand kan volgen die dat toen zo lang geleden op papier heeft gezet. Dus dat is ook natuurlijk
En dat vind ik ook zo mooi aan kunstenaarscorrespondenties. Ja. Dus je komt echt heel dichtbij. Je komt, in het geval van Witsen is het soms bijna spreektaal.
Ja,
je kunt je helemaal inleven.
Ja, ja, ik denk ook echt wel in dit geval... We hebben Witsen heel goed leren kennen. Je hebt niet alle aspecten kunnen zien natuurlijk... omdat een brief is toch iets anders dan wat iemand persoonlijk misschien gezegd of gedaan heeft. Maar ik heb echt wel het gevoel van... wauw, ik heb die man leren kennen. En ik vind het heel bijzonder in die zin.
Ja.
Dus ja, ik hoop ook jullie vanuit het boek en wij vanuit de tentoonstelling... dat we dat de mensen kunnen meegeven.
Ja, het is een mooie aanvulling op elkaar, denk ik.
Ja, ik denk het ook zeker.
En
ook
hoe iemand... ik vind het ook mooi dat je kunt laten zien... hoe iemand dan aan het eind van zijn carrière... toch een rol speelt in die kunstgeschiedenis. Want Witsen is een veel... die heeft bijvoorbeeld een belangrijke rol gekregen binnen Arti, een conservatief bolwerk. Hij heeft andere bestuurstaken op zich genomen. En dat is ook de kunstgeschiedenis, hè? Ja. Ook de mechanismen aan de achterkant. Dus waar hij zelf vroeger probeerde door te dringen en die kunstwereld te veroveren, mensen opzij duwen. Nou, daar staat hij nu als poortwachter.
Ja.
Dat vond ik ook wel mooi om te zien.
Precies, dat hoort er gewoon bij. Ja, nou ja, al met al hebben we denk ik een heel mooi en ook best wel... rond beeld van hem gekregen als kunstenaar en vooral ook als persoon. Ja. Een deel van die brieven is in de tentoonstelling ook te zien. Het zijn er een aantal. Dan hebben we natuurlijk het prachtige boek dat jullie gemaakt hebben. Dus ik zou de mensen dat zeker aanraden. Willem Witsen, een kunstenaarsportret in brieven heet het, nog eventjes noemen. En voor wie meer wil weten over specifiek die brieven... jij geeft, Linda, ook een lezing hier in Museum Jan Kuhne op 12 mei. Dus daar kun je je dan voor opgeven om nog meer te horen. Echt hartstikke leuk. En de tentoonstelling Willem Witsen, Stille Kracht is te zien tot en met 16 juni. Heel veel dank dat jij hier wilde vertellen, Linda.
Nou, dankjewel.
En jij ook weer bedankt, Wouter. Dankjewel. Ik zou zeggen, tot een volgende aflevering.
Leuk, dankjewel.